onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we nu van Psalm 118 en daarvan het eerste vers: laat ieder zeren goedheid loven, en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het vierde vers van Psalm 87. God zal ze zelf bevestigen en schragen, en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen. Het vierde vers van Psalm 87. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan de samenvatting die de Heer Jezus geeft in Matthäus 22, vers 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Korinthe 3. Wij noemden nu 2 Korinthe 3. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die teniet gedaan zou worden, Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments zonder ontdekt te worden, terwijl door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. De tekst voor de prediking zijn de versen 12 tot en met 18, zoals ik dat ook net heb voorgelezen. Het gaat daar ook over de bekering van Israël. Het is vandaag ook Israëlzondag, dus we willen daar ook in de prediking bij stilstaan. En dan willen we verder denken aan zuster Zegers, die heel hard achteruit gaat. Gisteren belde onze broeder op dat ze al terminaal is. Dus daar zijn we toch echt wel van geschrokken. En we dragen ook de familie van Os aan de heren op die afgelopen vrijdag bij het open graf hebben gestaan. En we willen dan dankzegging doen met Eelco en Bianca de Wit, dat ze een gezonde dochter hebben gekregen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag, Heren, die naar uw naam genoemd is en die aan uw dienst gewijd en geheiligd is, komen wij tot u om uw naam te erkennen, dat gij ons allen weer gespaard en gedragen hebt, en dat we onder uw woord mogen zijn, dat eeuwig blijvend getuigenis. En juist ook in het licht wat er allemaal gebeurt in de gemeente, dan geldt het toch dat wij zijn als het gras en als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heeren bestaat tot in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is, namelijk dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat is het grote doel geweest van dat eeuwige raadsbesluit. En dat gij vanuit het eeuwige welbehagen uw Zoon gezonden hebt naar deze aarde, om zondaren op te zoeken en zondaren zalig te maken. En Heere, geef toch dat vandaag ook weer gehoord mag worden, niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart. En dat de kracht daarvan ondervonden mag worden bij degenen die u nog niet kennen en vrezen. Zodat uw Heilige Geest hun harten aanraakt. En dat zij zondaar mogen worden voor u, o God. En zullen breken met deze wereld en de dienst van de duivel. Opdat zij de toevlucht mogen nemen tot die voorgestelde hoop Namelijk dat er in het bloed van Christus vergeving van zonden te vinden is. Voor de grootste van de zondaren. Maar dat uw volk en kinderen zich ook mogen verblijden in uw huis. En gesterkt mogen worden in de strijd die ze hebben te strijden aan deze zijde van het graf. En ondersteund mogen worden vanuit het woord van God in het dragen van het dagelijkse kruis. En in de navolging van u, Heere Jezus. En wij bidden u of gij daarom ook de duivel op een afstand wil houden. En uw dienstknecht wil helpen, ja, overal waar uw woord verkondigd wordt. Wilt gij dat zegenen? En wij bidden u voor de gemeente. We denken aan de familie van Os. Nu alles stil geworden is. Nu alles achter de rug is. En nu de lege plaats op onze oude broeder af zal komen met de kinderen en kleinkinderen, smeken we u of gij hen toch wilt troosten en wilt ondersteunen. En dat ze zich ook verbonden mogen weten aan ons, nu we weer onder het woord mogen zijn. En dan bidden we u ook in het bijzonder voor onze oude zuster Zegers, samen met haar man en Harold, haar zoon. Heere, wilt u met ze zijn? O, wat is het toch moeilijk wanneer we zo plotseling ermee geconfronteerd worden. Hoewel onze zuster al erg achteruit ging. Maar nu het bericht daar is, Heere, dan hebben ze toch bijzonder uw troost en steun nodig. En wij bidden u of gij dat uit genade wil schenken. En hen wil helpen ook om hun moeder en vrouw bij te staan. In de laatste uren, laatste dagen, wij weten het niet. Nou, we smeken van u, wees gij er toch bij, o Heere Jezus. Wees gij haar toch tot een borg. Zodat als ze door de doodsjordaan moet, dat dan de ark in het midden van de doodsjordaan zal staan. Ja, Heere, gedenk zo alle ouderen die aan huis gebonden zijn, de zieken. Heere, we dragen ze aan u op. En geef toch dat ze zich met ons verbonden weten hier in uw huis. Dat we aan ze denken. Maar bovenal, Heere, dat u aan ze denkt. Heere, er is ook blijdschap in de gemeente. Want Ilko en Bianca mochten een eersteling uit uw goede hand ontvangen. Wat een blijdschap dat alles ook goed en gezond is. En we dragen ze ook aan u op. Geef toch dat ze er lang getuige van mogen zijn. En geef toch dat ze zich mogen verblijden in uw daden. Wilt u met de kleine Lisa optrekken. Dat zij op mag groeien. Maar bovenal dat ze een nieuw hart mag krijgen. Zodat ze u jong mag leren vrezen en zoeken. Wilt u daartoe ook de opvoeding zegenen en Ilko en Bianca helpen. Zo dragen we al onze kinderen aan u op. Ook de zondagsschool, als ze straks weer bij elkaar zullen komen. En dat het woord aan kracht mag doen in kinderharten. O, we bidden u of gij al het werk in uw koninkrijk wil zegenen. In het bijzonder ook het werk onder Israël. Nu we vanmorgen ook stil zullen staan bij die nog onvervulde belofte. Namelijk dat u gezegd hebt in uw woord. En alzo zal geheel Israël zalig worden. En wij smeken het u, Heere, of gij dat in deze tijd zou willen doen. Het is toch een van de belangrijkste tekenen van de eindtijd. Dat u op het punt staat om terug te komen op de wolken des hemels. Dat u nog een groot heilsplan hebt voor uw volk Israël. En dat op blijdschap van de kerk in de wereld. Daar zien we naar uit, Heere. En zou u daartoe ook al het evangelisatiewerk onder de Joden willen zegenen. O, we bidden u of gij toch ons wil helpen om dat ook in het gebed telkens voor u neer te leggen. Want het woord zegt het toch, het gaat u wel die u beminnen. En geef toch dat dat ook in onze gemeente gevonden mag worden. Maar dat we onszelf niet voorbij zullen gaan, o Heere. Want wanneer er een geestelijke opwekking zal plaatsvinden in Israël, dan zal dat ook ten goede komen van de kerk in heel de wereld. Totdat die tijd zal aanbreken, wat uw woord ook zegt, dat de gehele wereld vervuld zal worden met de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En dit alles vragen wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 147, vers 1, 6 en 10. En de Heere zegene u en uw gaven. 147, vers 1, 6 en 10. En dan zingen wij straks na het amen weer een toepasselijke psalm. Als het gaat om Israël. Het 11e vers van psalm 102. Ik zal met blij gejuich hem loven. Die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen als zij tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. Het 11e vers van psalm 102 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er was eens een keer ergens in de landen een gemeenteavond. En daar hadden ze een theoloog uitgenodigd. En die theoloog die zou spreken over het onderwerp dat de kerk in de plaats gekomen was van Israël. En hij probeerde dat natuurlijk vanuit de Bijbel toe te lichten. Maar hij had niet in de gaten dat er in de zaal een bekeerde Jodin zat. En die had de inleiding gehoord en daarna zou er een pauze plaatsvinden. En was de gelegenheid tot vragen stellen. En deze bekeerde Jodin die stond op en die vroeg aan die theoloog: hebt u het wel eens geprobeerd? Wanneer u de Bijbel leest en u komt beloften tegen waar Israël in staat, om nu eens dat letterlijk te lezen, zodat u niet de naam Israël elke keer geestelijk uitlegt, dat je in plaats van Israël moet lezen, het gaat hier over de kerk, het geestelijke Israël, maar dat u dan eens die teksten moet gaan bekijken vanuit het huidige Israël. En toen werd het stil in de zaal, want ja, dat haalde eigenlijk een beetje het betoog van die theoloog onderuit. Want hij had natuurlijk van alle kanten juist het tegenovergestelde beweerd. En nu is die vervangingstheologie langzamerhand ook achterhaald. Ze wordt in de kerken eigenlijk niet meer geleerd. Wel in sommige kringen nog wel, maar ik hoop dat het onder ons niet zo zal zijn. Want ik denk dat we inderdaad, als we de naam Israël tegenkomen in de Bijbel, en er worden dan beloften uitgesproken voor dat volk, dat we dat dan ook letterlijk moeten opvatten. En als we dan dat willen illustreren, dan kunnen we dat ook het beste doen door eens een levensbeschrijving te lezen van een Jood die tot bekering komt. De meest bekende is wel Salomo Duits. Prachtig boek om te lezen. Ook een boek dat herschreven is voor kinderen, jongens en meisjes. Dus als je het nog eens een keer koopt, dan kun je ook de kinderversie kopen. Hè, hoe Salomo Duits tot bekering gekomen is. Heel boeiend om te lezen. Maar ik denk natuurlijk ook aan de bekende Isaac da Costa, die ook veel geschreven heeft. Isaac da Costa die is tot bekering gekomen doordat hij de colleges, de privécolleges ging volgen van Willem Bilderdijk, de vader van het Revij. En Willem Bilderdijk had meer Joden onder zijn gehoor in die tijd. En hij was echt niet bezig met een soort bekeringsijver. Want daar moet je met een Jood niet mee aankomen. Wij kunnen Joden niet bekeren. Dat kan alleen God. En Willem Bilderdijk, die ging heel eenvoudig colleges geven uit het Oude Testament. En op een gegeven moment was Jesaja 53 aan de beurt. En dat is ook voor Isaac da Costa gebruikt om zijn ogen te openen dat Jezus van Nazareth echt de beloofde Messias is. En Isaac da Costa die heeft zich toen ook verdiept in die beloften met betrekking tot Israël. En dat is voor hem echt een openbaring geworden toen hij zo de Bijbel ging lezen. Hij vergelijkt het zelfs met de ontdekking van Maarten Luther. Toen Maarten Luther ontdekte dat de goddeloze alleen door het geloof gerechtvaardigd werd. Nou, zo was de bekering van Israël voor hem ook echt een ontdekking. Nee, hij verbloemde beslist niet het ongeloof van zijn volksgenoten. Hij zag juist dat er helemaal geen sprake was in die tijd van enige toenadering onder de Joden tot Christus. Hij noemde ze zelfs, schrik niet, antichristenen. Zo noemde hij ze. En dat op grond van wat Johannes schrijft, indien iemand loogt dat Jezus de Zoon van God is, die is een antichrist. En dat gebeurt. Hij schrijft ergens dat de Joden, ze hebben een afkeer van bloed. Als het gaat om het bloed van een mens. Dat heb ik zelf een keer meegemaakt in een gesprek met een Joodse rabbi. Die zei tegen mij van, God eist geen mensenoffer. Nou, dat kun je weer leggen vanuit de Bijbel. Maar een Jood die moet daar niks van hebben. Ze noemen Christus dan ook nog steeds de opgehangene. Aldus Isaac da Costa. En Isaac da Costa zag in zijn tijd, en dat zie je vandaag nog meer, een toenemende secularisatie onder de Joden. Waardoor er een al grotere afstand komt tussen de Joden en het evangelie. Maar Isaac da Costa schrijft dan, juist de doodse toestand onder de Joden brengt ze des te dichter bij het visioen in Ezechiël 37. U kent dat visioen. Wat ziet Ezechiël? Een dal vol met botten en schedels. Doodser kan het niet. Isaac da Costa zei, zo zal het zijn vlak voor de bekering van Israël. Israël, Jeruzalem, het heilige land, zo schrijft hij, ligt dood. Maar God zal door zijn wil en door zijn macht hen doen opstaan. Hij belacht de dwazen die hem de macht en de wil ontzeggen. En in de dagen van Isaac da Costa, toen er nog helemaal geen sprake was van het land Israël, wat nu 75 jaar bestaat, voorspelde hij dat de Joden ooit terug zouden keren naar hun land en hun land weer zouden terugkrijgen. En daar willen we dan bij stilstaan, geliefden, bij de bekering van Israël. Vanuit onze tekst. En dan staan we stil bij twee vragen. De eerste vraag is wat hun bekering verhindert. En de tweede vraag is wie hun bekering werkt. Vanuit onze tekst. De bekering van Israël. Wat hun bekering verhindert. En wie hun bekering werkt. Het is best wel een moeilijk hoofdstuk als je dat zo vluchtig zou lezen. Maar wanneer wij proberen het wat te vereenvoudigen, ook voor jullie jongens en meisjes, dan zou je misschien thuis nog eens, als je het thuis herleest, het woord heerlijkheid moeten aanwijzen. Heerlijkheid. Je komt dat woord 11 keer tegen in dit hoofdstuk. Dat is een heel belangrijk woord. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord kaboot. En in het Grieks luidt doxa. Eer, glans, heerlijkheid. Het zal glanzen als Israël tot bekering komt. Waarvan dan? Van de heerlijkheid van God. Dat betekent dat woord eigenlijk. De heerlijkheid, dat betekent de deugden van God. Daar gaat het uiteindelijk om. De deugden, jongens en meisjes, dat zijn de eigenschappen van God. Die zijn volmaakt. De eigenschap van zijn almacht zie je bijvoorbeeld in de schepping. En dan de eigenschappen in de bekering van Israël, dan zie je vooral de eigenschappen van zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Dat is ook de glans die zal stralen wanneer u tot bekering komt. Of wanneer u bekeerd bent. U mag de Heere vrezen. Het gaat altijd om de deugden van God. Je wordt als een geslepen diamant. Zo zal de bekering van Israël als een geslepen diamant zijn. Die aan alle kanten schittert, waarvan niet van de mens. Maar van het ingrijpen van God. Dat je gaat zeggen, dat is nou onze God. Dat is nou onze God. De heerlijkheid des Heren. En dan gaat Paulus de heerlijkheid van het Oude Testament vergelijken met de heerlijkheid van het Nieuwe Testament. De heerlijkheid, de deugden van God schitterden al in het Oude Testament. Maar hij zegt, ze zullen ver uitstijgen in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament schittert immers de deugden van God in het bijzonder in de zending van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Juist als het gaat om de rechtvaardigheid van God, dan zie je die deugd schitteren wanneer God zijn toorn uitstort over zijn Zoon op Golgotha. God neemt geen afstand van zijn rechtvaardigheid. God straft de zonde in het bittere lijden van zijn Zoon. Maar ook de heerlijkheid van de deugd van zijn barmhartigheid schittert juist op Golgotha. Als hij het uitroept, het is volbracht. Ik heb God laten glanzen. En die twee deugden schitterden ook al in de offers van het Oude Testament. Juist wanneer de offeraar bij zo'n offer stond. En ze mochten dat door het geloof zien, dan zagen ze het. De rechtvaardigheid Gods wordt gestraft in het doden van het dier. En de barmhartigheid Gods wordt ervaren in de vergeving van zonden, van mijn zonden. Door het bloed van het dier? Nee, maar door het bloed van Christus. En zo zullen al die deugden ook schitteren als het gaat om de heerlijkheid van de bekering van Israël. Maar wat houdt dan hun bekering tegen op dit moment? Nou, geliefden, Paulus spreekt over een deksel. En dan vergelijkt hij dat met het deksel dat Mozes ook had. Weten jullie dat, jongens en meisjes? Ik neem jullie eventjes mee naar de Sinaï. Jullie kennen die geschiedenis. 40 dagen was Mozes bij de Heere op de top van de Sinaï. Kijk, daar komt hij terug. Kijk. En wat heeft hij dan voor zijn gezicht? Een deksel. Een sluier. Kijk maar eventjes, als ik dat met mijn handen zo doe, dan zien jullie mijn gezicht niet, hè? En waarom had hij een deksel, een sluier voor zijn gezicht? Nou, omdat zijn gezicht zo glansde van de heerlijkheid Gods, dat het volk dat niet kon zien. Een deksel is dus bedoeld om iets niet te kunnen zien wat je eigenlijk zou moeten zien. Nou zegt Paulus, zo heeft God aan Mozes, en dan bedoelt hij niet alleen Mozes als persoon, maar ook de wet, een deksel gegeven. Een deksel waardoor ze eigenlijk ernaar raden moest hoe het nou precies zat. Of nog sterker, dat ze erdoor verblind werden, zodat ze niet zagen wat ze eigenlijk hadden moeten zien. En wat is dat dan in het Oude Testament? Nou, in het Oude Testament heeft God natuurlijk zijn wet gegeven en de tabernakel gegeven en allemaal regels gegeven aan de Joden. En die wet en die offerwetgeving en die tabernakel en die regels, die waren echt bedoeld om het volk op te voeden met de gedachte dat de Heere Jezus zou komen. Jongens en meisjes. En dat hebben ze niet verstaan, zo zegt Paulus. Ze hebben het verkeerd gebruikt. Ze hebben het gebruikt om er een ladder van te maken en zo naar boven te kunnen klimmen door middel van al die wetjes, door middel van al die regeltjes. Raak niet aan en smaak niet en proef niet en doe dit niet en doe dat niet. En dit moet je nalaten en dat moet je nalaten. En zo moet je offeren, let op het woordje moeten. En zo deden ze hun best. En ze kregen het voor elkaar ook. Niet iedereen natuurlijk, even stipt. De een stipte dan de ander. En zo, ja... Zo kregen ze rust in hun geweten. Als ze al die regels van reiniging en van spijswetten maar hielden, kregen ze rust in hun geweten. Want ja, dat had God immers hen opgedragen. Dat is dat deksel. Dus Paulus gaat dat ook figuurlijk uitleggen. Dat is dat deksel. Eeuwenlang hebben ze dat zo gedaan. En toen de Heere Jezus kwam, als de vervulling van de beloften van het Oude Testament en van heel de schaduwdienst, verstonden ze eigenlijk helemaal niet waarom de Heere Jezus was gekomen. Om dat af te schaffen. Dat kunnen we toch wel een beetje begrijpen, als dat je godsdienst is. Eeuwenlang. En dan wordt er gezegd van, dat hoeft niet meer, dat is vervuld, dat wordt afgeschaft. Dat je dat zomaar niet doet, dat begrijpen we allemaal. En toch was dat wel de bedoeling. Kijk, en dat is dat deksel. Dat is een heel dik deksel geworden voor het volk. En dat is, zegt de apostel Paulus, waardoor zij verhinderd worden om tot bekering te komen. De Heer Jezus heeft het ook heel duidelijk gezegd. In Johannes 5 vers 39 lezen we: gij onderzoekt de schriften en gij doet wel. Studeer maar in de Bijbel. Prima. Want die zijn het die van mij getuigen. Maar gij wilt niet tot mij komen. Zij zagen dat niet. Zij hoorden dat niet in de geschriften van het Oude Testament. Zij bouwden hun eigen gerechtigheid op. In plaats van dat zij behoefte kregen aan die vreemde gerechtigheid. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En als Paulus dat schrijft, gemeente, dan heeft hij daar smart over. We kunnen dat lezen ook in vers 15. Daar lezen wij ook dat hij daar smart over heeft. En met name in de Romeinenbrief, dan lezen wij dat hij echt bedroefd is over zijn volk. In Romeinen 9 kunnen wij dat lezen. Maar hij begrijpt het zelf. Zo goed gemeente. Omdat hij zelf ook eerst met dat deksel te maken had. Dat deksel van Mozes. Hij was zelf ook een fariseer, een schriftgeleerde. En het drong ook niet tot hem door. De leer van Christus. Hij snapte ook niet wat dat inhield. Hij leefde voor zijn beleving onberispelijk. En hij dacht dat hij echt een goed werk deed toen hij de gemeente Gods ging vervolgen. Een onbekeerde Jood. Hebt u hem wel eens ontdekt in uw eigen hart? Ja, maar ik ben geen Jood, dominee. Nou, het komt toch wel dichterbij dan wij denken. Want zo zijn we. Was Maarten Luther ook niet zo? Toen hij nog helemaal verwikkeld was in de dwaling van Rome. Dat hij ook maar bezig was met het doen en het nalaten van de wet. Om zo vrede te krijgen in zijn hart. Is dat niet vaak ook de eerste reactie bij een zondaar die overtuigd wordt? Dat hij bekeerd moet worden, dat hij God moet ontmoeten. Dat hij grijpt naar de wet. Dat hij opruiming gaat houden in zijn leven. Dat hij heel erg stipt gaat leven. Stipt gaat bidden, stipt het woord van God gaat onderzoeken, stipt tijdens de kerkdienst luisteren en naar de kerk te gaan, door de week misschien nog wel extra. Waakzaam is dat hij bepaalde zonden echt nalaat, dat hij daar consequent in zal zijn, waakzaam. Zijn kijkgedrag, zijn praten, zijn luisteren, zijn doen en laten. Om zo vrede te krijgen in zijn hart. Dat is de Jood. In ons allemaal, gemeente. Ook in mijn hart. En als Gods kinderen niet oppassen, dan vallen ze daar elke keer weer in terug. Om daar vrede in te vinden. Buiten het bloed van Christus. Voelen we dat, gemeente? Want wanneer daar herkenning in is, dan zeg je ja, ik kan het toch wel begrijpen dat de Joden er blind voor zijn, want we zijn er allemaal blind voor. En niemand zit daarop te wachten als dat allemaal van ons afgenomen wordt en als er gezegd wordt, dat is geen grond om zalig te worden. Nou ja, dan maar erop losleven, dominee. Als dat allemaal toch geen zin heeft. Natuurlijk niet. Er is absoluut geen vrijbrief om er dan maar op los te leven. Alles wat God verbiedt in zijn woord mag jij niet doen. Nee. Maar dat je daar geen vrede door krijgt. Dat zal de Heilige Geest ook niet toelaten, gemeente. Wanneer hij echt van plan is om je te bekeren, om je te trekken tot Christus, dan zal hij dat niet toelaten. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden, zegt de dichter. Om gebracht te worden bij de echte grond van de waarachtige bekering. Onze tweede gedachte. Wie hun bekering werkt. Dat staat heel duidelijk in onze tekst. In onze tekst staat dat Christus dat doet. Kijk maar. Ik lees vanaf vers 12. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde. Opdat de kinderen Israëls niet sterk zouden zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Paulus wil eigenlijk zeggen van, dat doen wij niet. Wij gaan het evangelie niet bedekken. We gaan het evangelie duidelijk verkondigen aan de Joden. Zodat het glashelder is. Dat je niet door de werken van de wet gerechtvaardigd wordt. Maar alleen door het geloof in Christus. Dat iedereen dat goed begrijpt, ook u, ook ik. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Hun gedachten betekent dat. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Maar dan komt het. Het wel door Christus teniet gedaan wordt. Dat is het ingrijpen van de Heere Jezus. En dat wil zeggen, door de kennis van Christus. Dan wordt dat deksel weggenomen. Dat verkeerde denken. Dat je er zelf nog wat aan moet doen. Dat je er zelf heel veel aan moet doen. Dat de Heere dat teniet maakt. Dat ingrijpen. Het rechte verstaan van de wet betekent dat ook. Namelijk dat een tuchtmeester is tot Christus. Dat de wet echt bedoeld is om je te ontmaskeren. Om je zondigheid te laten zien. Je doenwaardigheid voor God te laten zien. En je onmogelijkheid te laten zien om zelf door de werken van de wet rechtvaardig te worden. En dat Christus nou gekomen is om je te bevrijden van dat juk. Vers 17. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Dus dat de Heere door zijn geest dat juk, dat zware juk, dat een Jood niet kan volbrengen. En wat een christelijk gereformeerd mens niet kan volbrengen. Van je afgenomen wordt. Die eis. Die onmogelijke eis van de wet. Van je afgenomen wordt. En dat je in de vrijheid gesteld wordt van de Heilige Geest. En wat betekent dat dan? De vrijheid van de kinderen Gods. Nou, dat de Heere je vrij spreekt van schuld en straf. En een recht geeft op het eeuwige leven. Je kunt wel nagaan, gemeente, wanneer dat in een mensenleven gebeurt, dan weet hij niet wat hij meemaakt. Zo groot als dat is. Ja, maar Heer, er moet toch aan uw recht voldaan worden. Dat de Heere dan onderwijs gaat geven en gaat zeggen, ja maar daar is aan mijn recht voldaan. Door een ander. Door een borg. Kun je begrijpen dat Paulus zegt toen Christus zich voor het eerst aan hem openbaarde. Dat hij zei, wie zijt gij Heere? Kun je dat begrijpen? Dat is toch ook zo in het leven van een zondaar. Als de Heere voor het eerst een belofte van het evangelie in je leven gaat geven. En dat die belofte van het evangelie kracht gaat doen. Dat je ogen geopend worden. Dat het nou niet in mij ligt. Maar buiten mij. Dat is voor een Jood een hele openbaring. Maar voor een arme zondaar die in het werkhuis zit en probeert met al zijn getop God aan zijn kant te krijgen, ook een hele openbaring, gemeente. En dan gebruikt Paulus niet voor niets de naam Christus in vers 14. Want u weet wat dat betekent. We hebben er met de catechismus over gepreekt, nietwaar? Dat betekent de gezalfde. Het is het Griekse woord voor Messias. Je zou kunnen zeggen het wel door de Messias teniet gedaan zou worden. Door de Messias van Israël. Dat begrepen de Joden wel. Dat woord Messias. Dat begrijpen ze vandaag aan de dag ook nog wel. Er is echt wel een gedachte aangaande een Messias die komen zal. Maar net als in de dagen van de Heer Jezus denken ze nog steeds aan een politieke held. Een machtige leider. Die alle aardse belangen van de Joden zal behartigen. En die ook tot betekenis zal zijn voor de wereld. Want dat geloven de Israëlieten tot op de dag van vandaag. Dat als de Messias zal komen, dat dat een wereldwijde betekenis zal hebben. Dan zullen de Joden ook een wereldwijde betekenis hebben. Maar ze zien het echt als een politieke betekenis. Maar Paulus gebruikt hier met opzet die titel. Het welk door de Messias teniet gedaan zal worden. Dat is die profeet waarvan Mozes gesproken heeft. Dat de Heere een profeet zal verwekken. Eén uit uw broederen. En die zult gij horen. Want in de ogen van de Joden is Mozes de grote profeet. Maar de Messias, de Heere Jezus, dat is de gezalde profeet des Heeren. En die profeet, die kan wat andere profeten niet kunnen. Die kan dat deksel wegnemen. Het is een deksel van onwetendheid. Hij zal dat teniet maken, staat er. Dat betekent dat hij die onwetendheid wegneemt. Dat moet ook met mij gebeuren, gemeente, en bij u. Dat is de blinddoek van het ongeloof, zo zegt Calvijn. Dat die weggenomen wordt. En dat het licht van die profeet gaat stralen in het hart. En dan gaan de schriften open. Als u tijd hebt en u leest eens de bekeringsgeschiedenis van Salomo Duits. Salomo Duits was zelf ook een rabbi. Dan zul je zien dat na zijn bekering het Oude Testament wel zo geweldig open gaat voor Salomo Duits. Omdat hij het met een andere bril op gaat lezen, jongens en meisjes. Met de bril van het Nieuwe Testament. Ik hoop dat u zo ook het Oude Testament leest. En dat u niet zegt, dat Oude Testament, dat kunnen we wel uit de Bijbel scheuren. Zoals dat in sommige kringen gebeurt. Maar als je echt met de bril van het Nieuwe Testament, het Oude Testament leest. Dan ga je overal Christus ontdekken. Door de verlichtende werking van de Heilige Geest. En dan ga je zien dat die wet inderdaad een tuchtmeester is tot Christus. Ga die wet niet afschaffen. Maar dan ga die wet op de juiste plaats zetten. En wat denkt u van dat machtige ambt van hoge priester? Als de blinde ogen, als het deksel weggenomen wordt. En de Joden die gaan dan zien. Dat Jezus een priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. Dat hij een unieke priester is, die maar niet een lam brengt, zoals de oud-testamentische hoge priesters. Maar zijn eigen lichaam geeft, tot verzoening van de zonden. En dat hij een zondeloze hoge priester is, zulk een priester betaamt ons, zegt de apostel Paulus in de Hebreeënbrief. Joden dat gaan zien, geliefden. En ze gaan dat vanuit het Oude Testament zien, hoe de hoge priester in het Oude Testament een type was van de komende priester, van de Heere Jezus Christus, die zijn bloed gestort heeft op Golgotha als een volkomen offer, waardoor het recht van God bevredigd is. Maar komt er dan een ruimte voor een arm en een verloren zondaar, geliefd? En dat hij de koning Israëls is. De gezalfde koning. Dat hij die grote Davidszoon is. Die beloofd wordt bijvoorbeeld in Ezekiel 34. Waar hij beloofd wordt als de grote herder die komen zal, mijn knecht David. uit de afgehouwen tronk van Isaï. Als ze dan gaan zien, inderdaad, hij stamt echt af van David. Hij is geboren in Bethlehem, de koning der Joden stond er boven zijn kruis. De koning der Joden, de koning van de godlovers. Wat zou dat wat zijn, als dat deksel weggenomen wordt door Christus zelf en dat ze dat gaan zien. Paulus heeft het zelf ook gezien, gemeente. Hij zegt het ook in Romeinen 11, vers 1. Hij zegt, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Daar wil hij niks van weten. En dan gaat hij dat illustreren met zijn eigen voorbeeld. Ik ben ook een Israëliet. Ik ben ook van het zaad van Abraham. En ik stam ook van Benjamin af. En daarmee wil hij aangeven van, ik ben één van hun. En hij heeft ze zo lief, gemeente, dat hij zelfs in Romeinen 9 zegt, ik zou het ervoor over hebben om uit Gods boek uitgebannen te worden, omwille van de bekering van Israël. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar het is eigenlijk dezelfde taal als Mozes. Als Mozes zegt, Heere, delg mij dan maar uit mijn boek. Zo'n liefde had hij voor het volk. Zo'n liefde heeft Paulus voor dat volk. Heb u ook zo'n liefde voor dat volk, geliefde? Misschien bent u wel eens in Israël geweest. En als je ze dan ziet, je kunt ze ook zien in Amsterdam. Misschien zijn ze ook wel in Utrecht. Komt dat dan ook bij je boven? De beminden om der vaderen wil. Ze zullen een keer tot bekering komen, geliefden. Massaal. Wanneer, dat weten we niet. En hoe dat zal gaan, dat weten we ook niet. We weten wel vanuit de schrift dat er een hele bange tijd aan vooraf zal gaan. Dat leren de profetieën heel duidelijk. Zodat het zo benauwd zal worden voor de Joden dat zij dan gaan rouwklagen als over een enig geboren zoon. Dat kunnen we lezen in Zacharia 13. En dan zullen ze gaan roepen tot Christus, de gezalde des Heren. Ziet u er naar uit? Bid u er ook om, geliefde gemeente. McShane die zegt, wanneer wij aandacht gaan geven aan de bekering van Israël, dan gaat dat niet ten koste van het geestelijke leven in de gemeente. Integendeel, zegt hij, het zal juist het geestelijke leven in de gemeente ten goede komen. En McShane heeft dat zelf ervaren. En toen hij vroeg aan zijn kerkraad of hij een jaar lang mocht gaan evangeliseren onder de Joden. En hij had gezocht naar een vervanger, William Burns, een kandidaat in de theologie. En had gevraagd aan zijn kerkraad, mag dan William Burns een jaar lang mijn werk overnemen in de gemeente van Dundee? En zijn kerkraad gaf hem toestemming. En daar ging McShane. En je zou zeggen, ja, hij moet toch in zijn eigen gemeente blijven. Eigen herder en leraar. En wat deed McShane? Hij ging een reis maken naar het land Palestina. Dat was toen natuurlijk niet het land van het volk. Maar er woonden wel Joden. En elke keer als hij een Jood tegenkwam, deed hij een poging om het evangelie te brengen. Onderweg. Elke keer. In elke stad. Een lange reis naar Palestina via Egypte. En wat gebeurde er in zijn gemeente? Er kwam een geestelijke opwekking in zijn gemeente. De Heere die verbond daar zijn gunst aan. Was hij jaloers dat onder de prediking van William Burns er zoveel mensen tot bekering kwamen? Toen hij de berichten kreeg wat er in zijn gemeente gebeurde, beslist niet. Hij was er echt verblijd onder. En hij zag dat ook als een teken van Gods goedkeuring. Dat hij het evangelie verkondigde onder de Joden. En daarom, geliefde gemeente, het gaat niet om een soort Israël geloof. Israël is niet het voorwerp van ons geloof. Dat is God. God is het voorwerp van het geloof. De levende God en wat hij beloofd heeft. En daarom is het zo waar wat die dichter ook zegt. Hij zal geheel Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En wij dan? Wij zijn geen Joden. Maar de heidenen die worden Israël ingelijfd. Dat kunnen we ook lezen in de hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. Ingeënt. En alzo, net zoals dat een heiden, een christelijk gereformeerde, jonge meisje, bekeerd moet worden. En Christus moet leren kennen. Zo moet een Jood ook bekeerd en Christus leren kennen. Amen. Eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij dat deksel van de verharding weg wil nemen. Bij het volk Israël dat u toch zo lief heeft. Wat u lief hebt. Heren, dat we er niet boven zullen staan. Dat we zelf niet ons zullen verharden. O Heere, wilt gij toch de hardheid wegnemen bij hen en bij ons? En als gij die weggenomen hebt, dat dan uw deugden mogen glanzen. Uw eer, want daar gaat het toch uiteindelijk om. En wij bidden u daar dan ook om in het midden van onze gemeente. Of gij daartoe ook de prediking wil zegenen. Wil gij uw Heilige Geest uitstorten in het midden van ons, o Heere. We hebben het zo nodig dat er een geestelijke opwekking komt in ons land, in de kerken, zodat er wat vanuit mag gaan ook naar de wereld toe, naar onze medemens. De jaloersmakende genade uitgestort wordt ook voor de onbekeerden in ons midden, voor onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat uw naam verheerlijkt wordt in deze wereld. Wat zal dat toch ook voor de wereld wat zijn als Israël tot bekering komt? Wat zal daar een sprake van uitgaan, Heere? Dat zal zeker het nieuws halen. Dan zal de wereld verbaasd zijn omtrent de macht van de koning der koningen, van de Heere der heren. En dan zal het toch niet meer zo lang duren dat u terugkomt op de wolken des hemels. Daarom doe het haastig, Heere. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig en maak ons er klaar voor, opdat wij u zonder te verschrikken, u mogen ontmoeten. Ga zo met ons en breng ons ook vanavond weer bijeen in uw huis. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. En onze slotzang is dan Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in hun gezicht, dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Het 9e vers van 89. Kinderen, denken jullie nog even aan die mededeling die de dominee net heeft uitgesproken, hè? Rustig de kerk uitgaan met je ouders. En dan krijgen jullie dan wat drinken en wat lekkers, hè? In de zaal van de zondagsschool. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.